Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Fotografie Gesproken. Mijn naam is Tom Vogels en in deze podcast interview ik fotografen in allerlei genres en stijlen over hun reis in de wereld van fotografie. En vandaag wel een gast die ik al heel vaak heb gevraagd om nou eens een keer langs te komen. En steeds was het ja, maar ik moet nog op reis en ik moet nog wat anders en dit en dat. Maar eindelijk zit hij hier dan ook aan tafel. Ben ik heel blij mee. Koen van Barneveld.
Nou, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, welkom
dankjewel.
Jongen.
Ja. Dankjewel.
Ja, daar heb ik niks aan gelogen. Ik heb je vaker gevraagd.
Ja, ik was alleen maar weg. Sorry.
Precies. Nou, daar gaan we dadelijk vast nog wel het een en ander over horen wat je allemaal hebt gedaan op al die mooie reizen.
Zeker.
En nou ja, wat ik al zei, ik volg jou al een tijdje gewoon via social media, want zo ken je elkaar dan tegenwoordig.
Ja.
Hebben elkaar wel eens gesproken, gewoon via de DM's. Nooit eerder in het echt gezien, nooit in het veld gezien.
Nee.
Maar ik heb jouw reis, zo voelt dat, als een beetje van dichtbij op social meegemaakt. En ik heb er echt superveel bewondering voor. Dus ik ben onwijs nieuwsgierig naar je verhaal. En ik ben, ja, wat ik al zei, trots dat je hier wilde zitten.
Leuk om te horen.
Voor de mensen die jou nog niet kennen, wil jij je eens voorstellen?
Ja, zeker. Nou, mijn naam is Koen. Ik ben 38 jaar oud. Ik woon in het mooie Del. De meeste mensen kennen Del niet, maar fotografen kennen Del wel, want daar staat Molen de Vlinder.
Dat
is een van de mooiste molentjes van Nederland.
Ja.
Daar woon ik samen met mijn vrouw en een zwarte kat. Momenteel werk ik even niet, dus nou ja, wat ik zei, ik ben op reis geweest en daar heb ik mijn baan voor opgezegd. Dus als er iemand luistert met een product owner vacature, dan hoor ik dat graag.
Kijk, meld je hieronder.
Ja, kom maar door.
Ja,
ja, dat in het kort.
Gaaf man. Ja, en wat ik al zei, je hebt een reis in fotografie afgelegd de afgelopen jaren.
Ja.
Maar weet je nog dat moment, dat is altijd mijn eerste vraag in de podcast, hoe is jouw passie voor fotografie nou ooit is ontstaan?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik heb er best wel lang over na moeten denken, want ik denk dat mijn passie voor fotografie vooral voortkomt uit passie voor natuur en buiten zijn. Dus als klein jochie ging ik met mijn vader al kamperen. En toen was ik echt een jaar of 3, 4 en dan gingen we naar de Waddeneilanden toe, of we gingen naar de Veluwe, of we gingen naar zoiets doen. Grote de Waartent achter in de auto en dan gingen we met z'n tweeën de natuur in. En dat ging steeds een beetje verder en verder en verder. En toen op een gegeven moment kwamen we in de bergen van de Moezel uit. Nou ja, bergen, heuveltjes, maar dat waren voor mij toen best wel bergen. En daar is eigenlijk een beetje die liefde voor de natuur ontstaan en voor buiten zijn. En eigenlijk heb ik dus pas 4 jaar geleden een camera gekocht. En dat kwam omdat ik een collega had die fanatiek foto's fotografeerde. En die zei van, joh, dit is volgens mij ook wel wat voor jou, dus koop eens een camera. Want je gaat zo vaak de natuur in, misschien dat je daar wat moois van kan maken.
Ja.
En op die manier is, nou ja, fotografie op een gegeven moment een beetje ontstaan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet voortgekomen uit, ja, het maken van foto's. Maar vooral uit heel veel wandelen en de bergen ingaan.
Nou, wat grappig, joh. Ja, normaal zijn het altijd de verhalen. De vader had een camera vroeger, die ging mee op vakantie. En vanaf de 10e jaren ging de camera al zelf om de nek. Maar dat is bij jou dus helemaal niet het geval geweest.
Nee, totaal niet. Ja, heel veel met mijn smartphone op een gegeven moment. Want die kreeg ik camera's en dat werd best wel goed. En daar kon je goede foto's mee maken.
Ja.
Maar nooit met een professionele camera, nee.
Maar hoe ging dan die eerste momenten dat je dus besloot om een camera te kopen?
Ja, dat was uitdagend. Dus dan kom je eerst op het punt, wat ga je kopen? Hè? Wordt dat dan gelijk een full-frame camera? Of wordt het een compact dingetje? Of ga je voor Sony? Ga je voor Canon? Ga je voor Nikon? Nou ja, goed. Ik hoorde veel goede verhalen van Sony, dus ik dacht, dan ga ik voor Sony. Maar daar had ik voor de rest ook niet echt een idee bij of zo. Ik kocht gewoon iets en ik ben lekker de straat op gegaan en ik ben gaan proberen.
Ja.
Ja, en dan de eerste 10 foto's blijkt je ISO te hoog of je sluit de tijd te kort of te snel of te langzaam. Of het was gewoon oefenen en gewoon spelen met die camera en zien wat eruit komt. En die eerste plaatjes, dat was midden in Utrecht. Dat was een bewegende bus die langs kwam rijden en dan maakte hij een fotootje van.
Lekker straatfotografie-achtige dingen.
Ja.
Want toen had je nog niet zoiets van, oké, als dan die natuur is waar ik dan zo van hou, hè, vanaf kinds af aan, dan moet ik gewoon die landschapsfoto. Dat lag eigenlijk nog een beetje open dus.
Nou, ik wilde wel heel graag landschap doen, maar ik was op dat moment ook best wel wat fotografen op Instagram gaan volgen. En er zaten ook wel mensen bij die bijvoorbeeld van New York fantastische foto's van straat maakten of van bruggen en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, misschien dat ook nog wel leuk is, dus laat ik dat ook proberen. Maar mijn voorkeur heeft altijd al een beetje naar landschap gelegen. Ja.
Ja, maar dat is het grappige, hè? Dat zeker als we net beginnen en in deze tijden waarin jij bent begonnen eigenlijk, was natuurlijk social media was al een ding.
Ja.
Hè, dat bestond al. Dus je hebt gewoon al heel veel bronnen van inspiratie om je heen, zeg maar.
Ja.
Was dat bij jou in het begin ook, waren er bepaalde namen of mensen die je volgde die je ontzettend kon waarderen als het gaat om fotografie waar je veel van geleerd?
Nou ja, dat kwam eigenlijk later pas. Dus ik zit even terug te denken. Een van de eerste fotografen die ik ging volgen op Instagram was, die noemde zichzelf Professor Heinz. En dat was een, volgens mij, ik weet niet eens helemaal zeker trouwens, maar. En dat was een man die maakte met een Sony-camera fantastische beelden van New York. Met hele indrukwekkende luchten en dat soort dingen. En dat vond ik heel bijzonder en dat vond ik heel erg mooi. Maar eigenlijk ben ik pas nadat ik mijn camera heb gekocht onderzoek gaan doen naar, joh, wat heb ik nou voor, wat zijn nou voor fotografen in Nederland en wat schieten die dan? En ja, toen is de inspiratie wel gekomen. Ja.
En toen op een gegeven moment dacht jij, landschappen, daar moet ik gewoon naartoe gaan bewegen.
Ja, ja.
Toch?
Ja, uiteindelijk, ja, dat is uiteindelijk hetgeen waar ik terechtgekomen ben.
En hoe ben je dan toen gaan ontwikkelen, zeg maar? Want eigenlijk in het begin heb je nog helemaal geen ideeën.
Nee.
En dan kan je natuurlijk de keuze maken, ik ga alleen maar workshops volgen of juist niet. Ik ga lekker YouTube, hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, dus ik vind het heel erg leuk om dingen zelf uit te zoeken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb altijd een hele grote bewondering gehad voor Albert Ros. Ja. Dus ik heb zijn cursus op een gegeven moment gekocht. Hij heeft een online edit cursus. Daar ben ik eens mee aan de slag gegaan. Hoe je een foto maakt, dus hoe je die hele camera bedient, dat is gewoon een beetje trial and error geweest. Dus je schiet een plaatje, je leert ervan, je schiet nog een plaatje, je leert er weer van. Je komt er een beetje achter wat het dynamisch bereik van zo'n camera is. En ja, dat ontwikkelt zich gaandeweg. Maar ik merkte dat ik ook wel heel erg geïnteresseerd was in het nabewerken van die foto. Dus niet alleen maar schieten, maar ook, ja, wat kan je er dan daarna nog mee maken? En daar heb ik uiteindelijk dus wat online cursussen voor gevolgd. Waaronder die van Albert Ros, maar ook van Daniel Corden en zo nog wel een aantal. En dan haal je dan steeds de dingetjes uit die je zelf mooi vindt of die je zelf graag wil gebruiken om een beetje een eigen stijl te ontwikkelen.
Ja, dus, dat is wel gelukt volgens mij.
Ja.
En jouw beelden zijn heel herkenbaar voor mij, denk ik. En ook voor vele anderen. Maar hoe zou jij nou die eigen stijl eens omschrijven als je nieuwe foto's ziet?
Ik vind, dus wat ik het leukste vind is op zoek gaan naar indrukwekkende composities, dus unieke composities. Ik hou van dromerigheid, ik hou van heel veel kleur, dus het mag allemaal best wel een beetje contrastrijk zijn. Het moet echt van je scherm afspatten. Dus ja, iemand moet een beetje, ja, zo'n wow, nou, dat was wel een toffe foto. Een beetje dat gevoel moet het opwekken.
Ja, ja, nou ja, dat lukt ook nog eens heel vaak.
Kijk.
Ja. Jij noemde al even Albert Ros. Er zijn mensen die noemen jou ook een soort van Albert Ros-achtige stijl hebben.
Oh.
Kun je daarin vinden?
Ja, nee, ik denk dat ik heel veel van hem geleerd heb en misschien stiekem ook wel een beetje afgekeken heb. Ik probeer wel om het niet Albert Ros te laten zijn. Het zijn mijn foto's, dus ik wil dat wel. Ik wil er wel een ander soort tintje aan geven. Maar ik kan me wel voorstellen dat het herkenbaar is. Ja, want ik heb gewoon heel veel van hem geleerd en heel veel inspiratie opgedaan bij hem.
En creativiteit, was dat altijd al iets wat in jou als kind al zat?
Ja.
Of daarmee bezig zijn?
Ja, maar niet zozeer beeldend. Als jong jochie tekende ik wel heel erg graag. Dat vond ik heel erg leuk. Maar ik heb conservatorium gestudeerd. Piano en gitaar.
Meen je, joh?
Ja, dus ik zat vroeger eigenlijk altijd achter de piano lekker te pingelen. Ik heb heel veel muziek geschreven op een gegeven moment. Vooral voor grote orkesten, veel muziek, dat soort dingen. Dus die creativiteit die zat er al wel in. Alleen ja, niet op een beeldende manier, maar op een muzikale manier.
Oh, wat grappig.
Ja.
Maar je hebt dus conservatorium gestudeerd, maar je bent daar niet muzikus mee geworden.
Nee, en dat is wel een grappig verhaal. Dus ik ben op een gegeven moment wel een keer, heb ik geprobeerd om het professioneel te gaan maken, dus om er wat geld mee te verdienen. En ik merkte al vrij snel dat de lol er een beetje vanaf ging. Dus normaal gesproken kroop je achter je piano en mocht je gewoon lekker muziek maken en daar zat voor de rest geen verplichting aan vast. En ineens moest ik muziek gaan maken en moest er iets opgeleverd worden. En daar zat ook een deadline aan vast.
Ja.
En ik vond er geen klap meer aan. Dus ik had er helemaal geen lol meer in. En toen ben ik er eigenlijk mee opgehouden. En dat is ook een beetje het punt waarop ik ben gestopt met het conservatorium. Dat ik niet meer dat ik die studie niet afgerond heb uiteindelijk. En toen ben ik een heel saai baantje in de IT gaan opzoeken. En dat was prima voor die 40 uur in de week. En daarbuitenom maakte ik lekker muziek. En dat is ook de manier waarop ik het nu met mijn fotografie aanpak. Dus ik krijg best wel eens de vraag van, ja, wil je er geld mee gaan verdienen? Of wil je het professioneel aan gaan pakken? En ik merk dat er altijd een beetje een angst zit, dat als ik er echt iets mee ga doen, dat ik de lol in het maken van foto's een beetje kwijt geraken.
Nou, wat grappig. Ja, nou, het is precies een vraag die ik had opgeschreven. Ik bedoel, je bent zo dedicated en committed om die mooie beelden te maken. En ja, je reist stad en land af om het te zijn op het moment dat het te doet.
Ja.
Moet je daar niet wat mee?
Ja.
Maar is dat angst of is dat realisme?
Nou ja, ik weet het misschien allebei wel een beetje. Ik vind het is gewoon echt heel erg ontspannend. En het is heel lekker om op je vrije dag, 's ochtends vroeg, die mistige ochtendjes op te zoeken. Of midden in de nacht naar die sterrenhemel te staan kijken. En daar alles te mogen en niks te moeten.
Ja.
En ja, nogmaals, ik ben gewoon heel bang dat als daar op een gegeven moment een verplichting achter zit, dat het minder leuk wordt of zo.
Ja, nou, kan ik me ook wel voorstellen. Je hoort het heel veel fotografen zeggen. Hè? Op een gegeven moment dat je ondernemer wordt, dan moet je ook dingen gaan doen die op werken lijken.
Ja.
Wordt het al snel minder leuk natuurlijk. Ja. Ja, er moet iets van brood op de plank komen. Dus vandaar nog steeds die product owner rol.
Nog steeds in de IT, ja.
Maar want je hebt het er al over dat je 's ochtends vroeg vaak weggaat en of 's avonds bij de zonsondergang of nachten doorhaalt. Hè, want we hebben het nog helemaal niet over je astrofotografie gehad, maar dat gaan we dadelijk ook zeker wel doen. Waar komt die dedication vandaan, die toewijding aan iets wat jou zo grijpt? Herken je dat in je...
Ja, dus kijk, het, nou ja, wat iedere fotograaf zegt, het licht 's ochtends, het licht 's avonds is het allermooiste. Maar wat voor mij vooral in astrofotografie de drijvende kracht is, is dat je ziet 's nachts met die camera dingen die je met het blote oog niet ziet. Ja. En dat is iets magisch, joh. Je staat daar 9 van de 10 keer in je eentje naar die sterrenhemel te kijken. Want er zijn maar weinig mensen die zo gek zijn om 3 uur 's nachts naar buiten te gaan. En het is zo bijzonder wat je dan op je schermpje ziet verschijnen. En in sommige plekken zelfs met het blote oog ziet. Hè. Dus ik ben 3 dagen geleden teruggekomen uit La Palma. Ja. Daar zie je de sterren zo boven je hoofd staan. En de Melkweg en een hele grote witte strook. En alles is daar te zien. Ja, dat zijn de momenten waar ik mijn bed vooruit kom, hoor. Dat kost niet eens moeite. Dan trek ik zo'n nachtje door.
Ja, want je was op pad met de Astro Bros, hè?
Ja. Ja,
dan moet je even vertellen. Wie zijn dat en wat is dat?
Ja, dat is heel leuk. Dat is een clubje van 5 mannen. En wij hebben elkaar gevonden vanwege een gedeelde passie. En dat is astrofotografie. Jeroen Linnekamp, die is ooit al een keer bij jou, volgens mij als eerste gast zelfs in de podcast.
Jeroen had gewoon de primeur.
Ja, de primeur, ja.
Toen zat ik nog bij hem in de huiskamer op de bank, ja.
Ja, ja, nou ja, die is dat clubje begonnen. En met z'n vijven doen we alles om de mooiste melkwegfotootjes te schieten. En dat is 9 van de 10 keer in Nederland. Maar een paar maanden geleden hebben we ons, of eigenlijk een jaar geleden, ons voorgenomen om toch eens een keer een tripje met z'n allen te gaan doen. Ja. En dat was vorige week zover. Dus wij zijn 4 nachten lekker naar La Palma toegevlogen. En we hadden 4 nachten geboekt in de hoop dat we er 1 zouden kunnen fotograferen. Nou, uiteindelijk hebben we 4 nachten lang kraakheldere lucht gehad. Dus ik ben met een compleet nieuw astroportfolio thuisgekomen.
Ah, geweldig, man. Ja. Ja. Hey, en wie zijn die mannen? Jeroen Linnekamp, Corné,
Martijn Jacobs en John Mon.
Ja. Geweldig. Leuk ook als je zoiets kan delen, toch? Zo'n passie.
Ja, dat is echt heel tof. Ja.
Hey, en merk je dat je nu voor jezelf... Want je zegt, 4 jaar geleden had ik eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Dan begon ik met bussen in Utrecht te fotograferen. En nu ga je gewoon 4 dagen naar La Palma.
Ja.
Dat is natuurlijk wel echt een... je legt de lat steeds hoger en hoger en hoger.
Ja.
Hoe is dat, die reis in de fotografie richting landschaps en astro, voor jou gegaan? Dat je dacht van, oké, nu been there, done that, seen that en weer door.
Ja, ik denk dat het een beetje in mijn karakter zit om die lat steeds hoger te leggen. Dat is ergens een vriend, dat is ergens een enorme vijand. Want het is ook nooit goed genoeg dus op de een of andere manier.
Ja.
Maar ik vind het heel erg leuk om mezelf uit te blijven dagen. Dus ja, op een gegeven moment heb je eerst de astrofoto geschoten. En denk je, ja, maar de compositie was het net niet. En dan ga je voor een iets betere compositie. En dan moet de lucht een beetje donkerder. En steeds gaat dat latje gaat een stukje hoger. Ja, dus op die manier is dat ontstaan. Ja.
En helpt dat ook dan als je met elkaar op pad bent? Ik bedoel, van elkaar leren en van elkaar dingen zien.
Nou ja, dat is heel erg leuk. Dus als je tegen dingen aanloopt, dan delen we dat in zo'n clubje. En dan heb je het daarover. En soms is het een edit dingetje waar iemand niet uitkomt. Of soms is het een keer een beetje motivatie die je nodig hebt. Hè. Zo van, ja, het wordt helder, maar het bed is er ook wel verleidelijk. En misschien toch mijn tukkie doen. En dan loop je elkaar toch een beetje op te hypen. En dan snel merken dat je dan toch weer de hort op gaat. Dus dat is wel heel erg leuk.
Ik vind het wel jammer dat ik bijna een jaar geleden wel 1 keer onderwerp van gesprek ben geweest in jullie appgroep. Daar wou ik nog wel even iets van zeggen.
Oh.
Dat heel veel mij jij de opmerking maakte. Nou, ik hoop dat Tom dit wel volhoudt.
Ja. Ik vind het. Ik ben blij dat je het volhoudt. Dit is echt heel erg leuk.
Ja.
Maar ik denk dat het jou wel typeert dat je zoveel dingen leuk vindt en zoveel dingen probeert. Dat...
Nee, joh, je hebt helemaal 100% gelijk. Hey, want we gaan lekker van links naar rechts. Ik hou ervan. Ja. Landschapsfotografie, astrofotografie is daar ineens bijgekomen.
Ja.
Als je nou kijkt naar het thema astrofotografie, zeg maar.
Ja.
In Nederland heb je dan een tough job, hè?
Ja, dat is een uitdaging. Ja,
ja, maar hoe ga jij daar normaliter mee om? Hoe werkt dat ongeveer, astrofotografie, voor de mensen die dat niet weten?
Ja, dus ik denk het belangrijkste in Nederland is dat je echt op zoek moet naar een donkere plek. En die hebben we gewoon niet zo heel erg veel. Dus samen met dat clubje astrofotografen doen we gewoon best wel veel onderzoek naar waar is de lichtvervuiling nou het beste. En dat verschilt, hè. Dus de Melkweg staat niet ieder gedeelte van het jaar op dezelfde plek. Soms staat hij op zuid, soms staat hij wat weer op west. Dus afhankelijk van waar de Melkweg staat, heb je een donkere plek nodig. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte van het werk wat je erin stopt. Dus de compositie komt daarna. Dus het is leuk als er nog eens een molentje staat of een bloemenveld of een hek of zoiets dergelijks. Of een leuk boompje. Maar Ja, nou ja, met de tulpen bijvoorbeeld, een leuk voorbeeld. Met de tulpen ben ik naar Schermerhorn toe gereden om daar de Melkweg te fotograferen. Ja, ik denk dat ik een uur aan data heb staan harken. Dus alleen maar foto's maken die uiteindelijk allemaal op elkaar plakt om daar de Melkweg een keer uit te halen. Maar dat is zo licht vervuild dat, ja, dat is bijna niet te beginnen aan, joh. Het lukt wel, het kan uiteindelijk wel. Maar het is echt heel erg ingewikkeld. Dus het belangrijkste is, ga op zoek naar een donkere lucht. Ja, en als je die gevonden hebt, dan komt de compositie om de hoek kijken. Ja, en dan is het gewoon genieten onder de sterren en je foto's schieten.
Ja, ik wou zeggen, maar kan je ook nog genieten? Ben jij een fotograaf die, als hij in het veld staat, alleen maar bezig is met dat ding? Of kijk je ook nog wel eens om je heen?
Nou, juist. Ik denk dat ik juist heel erg om me heen kijk. Dus ik probeer vaak een globaal plan te hebben, maar ik maak bewust niet een te concreet plan. Want als ik met een heel concreet plan op stap ga, dan ben ik alleen maar bezig met het schieten van dat plaatje en dat moment. Ja. En dan vergeet ik wel eens om me heen te kijken. En als je geen plan hebt, ja, dan ben je veel meer bezig met het moment en wat er allemaal om je heen gebeurt.
Ja, ja, ik kan me nog een beeld herinneren van Corné. Dat was met die kometenregen, geloof ik, dat hij als een soort van Neandertaler daar een ding vast. Dat was een vooropgezet plan, maar ook geweldig uitgewerkt.
Ja.
Maar inderdaad, kan je dan nog genieten, hè, als je maar onder zo'n, ja, zo'n sterrenhemel staat? Dat is natuurlijk het meest belangrijke.
Nou, en uiteindelijk vind ik dat ook wel het belangrijkste. Hè. Dus ook nou ja, zo'n tripje naar La Palma. Je merkt dat je gaat dan naar zo'n donkere lucht toe. Dan gaat de lat al vrij snel omhoog. Dus je moet met goede foto's thuiskomen. En je moet mooie dingen maken. Tenminste, dat is dan hetgeen wat er in mij op een gegeven moment omgaat. Zelf, ja, het gaat me niet gebeuren dat ik zonder iets thuis kom.
Ja.
Maar daar ook gewoon even lekker een momentje staan en even een half uurtje sterren kijken of een uurtje en even geen fotootje maken, dat hoort er ook bij. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan het plaatje waar je uiteindelijk mee thuis komt.
Ja, 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 dat is zeker waar.
Ja.
En hoe blijf jij jezelf nu nog weer uitdagen? Wat, ja, je zegt, ik blijf die lat ook maar steeds verleggen. Zijn het dan technische uitdagingen? Zijn dat, nou, je had het net al over al rasters bouwen in de lucht en zo. Vertel eens.
Ja, ik denk dat ik me technisch niet zo heel erg niet zo uitdaag. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Dus voor mij is die camera vooral, ja, ik vind het leuk om dat spul te kopen, maar het is vooral een manier om die foto vast te leggen. Ja. Voor mij zit de uitdaging echt in compositie. Dus toen ik mijn eerste astrofoto schoot, dat was op de camping in Lauterbrunnen in Zwitserland. Ik was tandenwezen poetsen en ik liep naar buiten toe en ik zag die Melkweg en ik ben een weiland ingerend en ik heb de Melkweg gefotografeerd en dat was het. Maar ja, dat was niks meer dan een groen veldje met een heuveltje links en rechts en een Melkweg in het midden. Ja, en ik merk dat ik nu in mijn foto's altijd wel een iets unieker standpunt wil hebben of een iets uniekere compositie.
Ja.
En nou, een voorbeeldje, ik heb in La Palma ben ik echt op zoek gegaan naar een grot bijvoorbeeld om de Melkweg doorheen te fotograferen. Nou, ik kon die foto niet meer aanleveren, maar hij staat op mijn Instagram inmiddels. En heb je aan de linkerkant een plant die naar de Melkweg wijst. En heb je die grot eromheen en de Melkweg precies in het midden die ertussen doorkomt. Ja, dat zijn wel een beetje de platen waar ik het dan voor doe.
Ja, geweldig. Ik heb hem gezien. Ja. Ja. Dat was echt fantastisch.
Ja, ja.
Hey, maar je hebt natuurlijk in astrofotografie ook nog eens het onderdeel deep sky. Hè? Dat je echt met telescopen en zo te werken gaat. Heb je dat ook gedaan of dat niet?
Nou, ja, nou, niet helemaal. Dus ik heb wel een keer met een 400 mm lens Andromeda geprobeerd te fotograferen. Dus een sterrenstelsel wat hier relatief dichtbij staat. Maar ik vind dat niet zo heel erg leuk.
Okay.
Nee, het is heel technisch, het duurt heel lang. Dus voor een mooie foto moet je zomaar een hele nacht lang data verzamelen. Ja, en dat
is heftig.
Dat is heftig. Dat is gewoon iets minder mijn ding.
En fotografie, heeft dat jouw leven in die zin veranderd? Want je bent, nou, wat je zegt, je woont samen met je vrouw en een zwarte kat.
En een zwarte kat.
Maar ik weet dat je bent het afgelopen jaar heel veel gaan reizen en zo.
Ja.
Je ook je spullen mee. Was dat voorheen ook al zo? Of is de fotografie daar ook wel een grote drijfveer in geweest?
Nou, nee, kijk, reizen deden we altijd al wel veel. En nou ja, ik denk dat mijn vrouw en ik delen de passie om veel van de wereld te zien. Dus dat is heel erg leuk. En die camera is er eigenlijk een beetje bijgekomen. En dat heeft goede en minder goede dingen. Dus de goede dingen is dat je gaat op zoek naar unieke plekken. Je komt ook op andere momenten op unieke plekken. Dus voorheen gingen wij midden op de dag een wandeling maken. En had je hard licht en de zon en heel veel toeristen. Nou ja, doordat ik ben gaan fotograferen, gaan we veel vaker 's ochtends vroeg een wandeling maken. Of soms midden in de nacht of 's avonds laat als de zon ondergaat. Dus dat is heel erg mooi. Wat voor mij nog wel een uitdaging is om af en toe ook gewoon te reizen en samen lekker op vakantie te zijn, in plaats van dat iedere dag om een fotootje moet draaien. Want als het aan mij ligt, als het aan mij ligt, dan pak ik iedere zonsopkomst mee en iedere zonsondergang. En ben ik iedere heldere nacht de sterren fotograferen.
Beetje FOMO.
Ja, en dan zegt mijn vrouw wel eens zo van, joh, ik vind het ook wel leuk om vanavond een hapje samen te eten. Of om morgenochtend even samen te ontbijten in plaats van dat jij er hoort voor op bent.
Dan kijk
jij
alleen maar naar boven zo van, wat gebeurt
er? Ja, want dan zit ik om mijn klokje te kijken zo van, nou, snel dooreten en dan kan ik nog even weg.
Ja.
Dus dat, dat moet ik een beetje onder controle zien te houden.
En vertel eens, want je bent onlangs, zijn jullie met z'n tweeën een langere tijd weg geweest?
Ja.
Wat was dat voor een reis?
Ja, dus we hebben geen kinderen en we hebben gezegd zo van, nou, omdat we geen kinderen hebben, zouden we graag iedere 3 jaar of 3 tot 4 jaar een wat langere reis willen maken. Dat hebben we 3 jaar geleden gedaan met de caravan. We hebben een mini-caravannetje gekocht en dat hebben we afgelopen 4 maanden opnieuw gedaan. Dus was de tweede keer en toen zijn we met vliegtuig naar de andere kant van de wereld gegaan. Dus we hebben eerst een maand in Nepal gezeten. Daar hebben we door de Himalaya heen gewandeld. Een groot stuk van de basecamp route gelopen. En nog een andere hike, dat je echt diep de Himalaya ingaat. Daarna hebben we ongeveer een maandje in Vietnam gezeten. Daar had ik ontzettend hoge verwachtingen van. Heeft een maand lang geregend. Het was alleen maar grijs en grauw en vies. En het heeft een paar hele mooie moody foto's opgeleverd. Maar het was ook wel echt even doorzetten. Het was echt slecht weer. En daarna dus nog 2 maanden naar Nieuw-Zeeland toe. Ja, en dat was echt ongekend. Ja.
Geweldig zeg.
Ik denk dat in Nieuw-Zeeland heb ik de donkerste luchten van mijn leven gezien.
Ja?
Ja, dat is ongelooflijk. Daar is echt geen spatje lichtvervuiling. Daar sta je midden in een vallei tussen bergen met rivieren en rotsen en alles erop en eraan. En geen dorpjes in de omgeving, geen straatverlichting, geen auto's die voorbij rijden. Helemaal niks. Dat is ongelooflijk.
Bizar man.
Ja.
En ben je door fotografie ook anders naar dat soort reizen en landen gaan kijken, denk je?
Weet ik niet. Misschien niet per se. Dus ik was altijd al wel geïnteresseerd in andere landen en in reizen en in dingen ontdekken. Ja, alleen wat ik zeg. Dus je gaat nu wat vaker 's ochtends vroeg de hoort op. Of met mooi licht of op de momenten dat het wat rustiger is. Maar de interesse in de wereld en in nieuwe dingen ontdekken, die is er altijd eigenlijk al wel geweest.
Ik heb van jou ook een paar reportageachtige beelden gezien, hè, van mensen aan het werk
in die
landen. Ja, prachtig ook met kleuren en dingen die je daar hebt gedaan.
Ja.
Daar had je, wat niet heel vaak voorkomt, maar mensen op je foto ook gezet.
Ja.
Hoe vond je dat?
Vond ik heel erg leuk. Ik was een beetje geïnspireerd door Daniel Corden, die heeft dat ook gedaan in Vietnam. Dat zijn een aantal craft villages, dus waar ze echt handenarbeid uitvoeren, waar ze visnetten maken of waar ze sojasaus met de hand maken. En dat kan je prachtig vastleggen. Het is heel sfeervol. Het zijn natuurlijk hele karakteristieke mensen daar. Dus ze hebben hele getekende gezichten en prachtig. Wat donkere huidskleur. Dat ziet er heel erg mooi uit. En het is net alsof je 20, 30 jaar terug in de tijd waant in zo'n dorpje. Want alles wordt nog met de hand gedaan. En ze zitten daar op blote voeten op de grond van die prachtige bamboe visfuiken te maken of... Ja, sojas. Het is echt heel bijzonder.
En hoe loop je daar dan rond? Ben je dan aan het kijken naar composities of standpunten?
Dat is wel leuk. Dit is voor de eerste keer in mijn leven dat ik een fototoertje geboekt heb. Want die dorpjes kan je heel moeilijk zelf bezoeken. Dus dat moet je echt via een organisatie doen. Dus ik had een organisatie in Hanoi gevonden. En die zei van, we kunnen wel op een dag 3 van die dorpjes langs gaan. Dan staan we om 3:30 ochtends voor de deur. En dan s'avonds om 1:00 of 6:00 ben je weer terug. En daar zat een hele enthousiaste jongen bij. Die heeft me eigenlijk alles laten zien daar. En hij sprak de taal natuurlijk, dus hij kon ook als een soort van tolk dienen. Dus je was de hele dag bezig met het zoeken naar composities, unieke plaatjes, maar ook leren hoe die mensen daar leven en gesprekken voeren met die mensen. En ze zijn heel gastvrij, dus op een gegeven moment hebben we 1/2 uur of 3 kwartier lang op de grond gezeten bij een stel van bijna 100 jaar oud. En die mensen die schonken thee in en die wilden ons te eten geven en dat was een hele beleving. Ja, terwijl je er eigenlijk gewoon bent om foto's te maken. Maar dat is heel bijzonder dat je dan zo opgenomen wordt in zo'n dorpje.
En hoe voelde dat om meer reportageachtig werk te maken?
Wat ik heel ongemakkelijk vind, is foto's van mensen maken. Dus ik moest vooral de eerste paar plaatjes heel erg wennen aan dat ik iemand aan het fotograferen was. Kijk, zo'n boom die zegt nooit dat ik geen foto van hem mag maken. En een berg ook niet. Maar die mensen, het voelt een beetje raar om daar dan zo met zo'n camera op iemands neus te staan. En soms ook heel dichtbij te komen, omdat je dan een ander soort compositie in je hoofd hebt.
Ja.
Dus daar moest ik wel even aan wennen in het begin, ja.
Maar smaakt nog meer?
Ik weet het niet zo heel erg goed. Ik vond het heel erg leuk. Maar ik zie mezelf niet zo heel snel iets van straatfotografie of zo gaan doen.
Nee.
Of echt portretten. Nee.
Nou, het waren in ieder geval prachtige beelden. Dus voor de mensen die hier niet in terugzien, ga zeker even op je Instagram ook kijken. Hey, want waar maak jij dan al die beelden mee? Want je staat natuurlijk het een en ander op tafel. En ik weet, jij houdt best wel van een mooi spul.
Ja.
Wat zijn een beetje jouw belangrijkste items?
Ja, dus ik ben met Sony begonnen. Mijn eerste camera was een Sony A7 II systeemcamera. Die heb ik na ongeveer 2 jaar ingeruild voor een A7 IV. En daar schiet ik nu nog steeds mee. Dat is eigenlijk mijn main body. En ik heb een setje lenzen erbij, dus een 16-35, waar ik heel veel mee fotografeer. Ik vind dat een hele fijne lens, omdat die en heel wijd kan, maar ook best nog wel een klein beetje kan inzoomen. Dus je hebt eigenlijk een heel divers bereik, waar je heel veel leuke foto's mee kan schieten. Ja, en dan heb ik voor Astro heb ik wel heel dedicated twee lenzen aangeschaft. Een 24 mm en een 14 mm. Allebei lichtsterke lenzen. En ik heb een camera laten modificeren. Dus mijn tweede body is een A7 III. En die is Astro gemodificeerd. Dus die vangt net even wat meer rood licht op. Wat heel veel aanwezig is in de ruimte, in de sterrenhemel. Daar fotografeer ik.
Ja, want dan halen ze een soort filter eraf of zo. Hè?
Ja. Er zit een infraroodfilter in op de sensor. En dat is me goed ook, want anders dan zou je alle foto's die je schiet zouden rood zijn. Want er is vrij veel infrarood licht om je heen. Die halen ze weg. En daardoor kan je veel meer rood licht opvangen. H-alpha licht noemen ze dat. En dat zit vooral in de zomermelkweg zie je niet zo heel veel. Maar in de winter heb je een heel mooi sterrenbeeld Orion vrij hoog in de lucht staan. Ja, en daar zitten allemaal van die grote rode nevels omheen. En dat... Ja, dat spat van de kleur, joh. Dat is fantastisch. Ja, en dan kan je met een normale camera kan je dat niet zien.
Volgens mij heb je dadelijk ook eentje met van die nevels ook ingestuurd. Hè? Ja. Dus daar gaan we zo eens even naar kijken.
Ja.
Voordat we naar je beelden gaan kijken, we even een stukje nabewerking nog wel aanraken.
Ja.
Daar had ik ook een vraag over gekregen trouwens. Dus die neem ik eigenlijk gewoon meteen ook even mee. Is van, als je kijkt naar het editen van je foto's, ga je dan heel rigoureus te werk of ben je juist heel subtiel? En wat voor softwareprogramma's gebruik je daarvoor?
Nee, ik ga wel. Dus als je naar mijn foto's kijkt, zou je zeggen dat het heel rigoureus is, maar het gaat heel subtiel te werk. Dus ik gebruik Lightroom en Photoshop.
Okay.
Lightroom is meestal de basisbewerking en daarna ga ik fine-tunen in Photoshop. Ja, en in Photoshop heb ik soms wel eens foto's met 60, 70 laagjes boven elkaar. En dan ieder laagje heeft een soort minuscule aanpassing. En dan komt er een laagje op en een minuscule aanpassing. En dan stap voor stap, langzaamaan komt dat beeld tot leven. En ik vaak als ik begin met editen, heb ik iets in mijn hoofd zitten wat ik er graag uit wil halen. Maar dat kan zomaar 2 uur duren voordat ik op dat punt terechtgekomen ben.
Maar dat is ook gewoon onderdeel van het proces waar je zo van geniet dus, blijkbaar.
Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. Moeten we er soms wel even toe zetten. Het leukste is natuurlijk gewoon in het veld sterren kijken, foto's maken en genieten. Maar ik vind het heel leuk om daarna achter de computer te kruipen en echt lekker te bewerken. Ja.
Maar er zijn heel veel mensen die maken foto's en die willen dat gewoon een uur later al op hun Instagram hebben staan. Maar dat wordt dan een beetje lastig.
Dat wordt een uitdaging. Ja, dat wordt een uitdaging, ja.
Hey, en naast jouw apparatuur wilde jij nog iets anders laten zien wat je eigenlijk altijd bij je hebt. Het staat achter jou in de schap, hè?
Ja, nou, ik dacht ik neem mijn wandelschoenen mee. Ja, er zitten al nodige kilometers in. Ja, een beetje als een soort gimmick. Maar ik denk van alle beelden die ik geschoten heb en alle tripjes die ik gedaan heb, had ik niet kunnen doen zonder die schoenen. Ik heb ooit een keer gehoord, Bas Milker zei dat volgens mij, zo van wat is nou het belangrijkste ding wat jij hebt in je fotografie? Toen zei hij mijn autosleutel, want zonder auto kom ik helemaal nergens.
Ja.
Nou ja, ik denk dat voor mij mijn wandelschoenen zijn. Auto moet ik ook wel hebben, maar ja, zonder die wandelschoenen waren heel veel beelden niet tot leven gekomen.
Geweldig. Ja. Lekker laten staan daar.
Ja, precies.
Hey, we gaan eens lekker wat beelden van jou bekijken. Ik heb jou gevraagd, stuur ongeveer 5 beelden in, dan krijg je 35.
Ja, sorry.
Maar je zegt, ik kon niet kiezen, ik heb gewoon zoveel mooie in ieder geval verhalen die je wil vertellen.
Ik dacht, jij plakt ze allemaal lekker op een slide bij elkaar, dus dat komt wel goed.
Ja, precies. Hey, dus we gaan eens lekker bekijken.
Ja.
Voor de mensen die dit in de auto luisteren, kijk dit zeker ook even later terug op YouTube, want je gaat echt fantastische beelden zien. Maar Koen, wat zien we hier?
Ja, dit was de beroemde Noorderlichtshow van 10 oktober. Of 11 oktober, 10 oktober, ergens begin oktober. Hier zit meteen ook wel een leuke fuck-up achter. Want ja, daar vraag je natuurlijk altijd naar.
Sowieso.
Dat is namelijk de Noorderlichtshow van 10 mei. Die was nog iets groter, denk ik, dan deze. En dat is de dag, dat weet ik nog heel goed. Toen ben ik met mijn vrouw naar Luxemburg geweest. En ik zei, joh, weet je wat, ik laat die camera een keer thuis. Wij gaan lekker samen een tripje naar Luxemburg doen. Mountainbikes op de auto, wandelen, hapje eten. En ik weet nog heel goed dat die 10 mei 's avonds, die groepsapp, die ging helemaal los en dat ontplofte. En die Noorderlichtvaarders gingen door het dak. En ik denk, oh joh, je gaat het zien, hè? Je gaat het meemaken. En wij zitten te eten en we lopen uit het restaurant naar buiten, joh. En die hele lucht, paars, echt fel paars. En dan zit je in Luxemburg, hè? Dus zit je vrij zuid.
Ja.
Maar dat ontplofte compleet. Maar ja, dat heb ik helemaal gemist, want ik had geen camera bij me. Dus ik heb met mijn mobiele telefoon 2 shotjes gemaakt. En toen, lekker naar bed toe. Ja, de volgende ochtend...
Dat deed pijn, of niet?
Dat deed pijn.
Ja,
En de volgende ochtend kwam de FOMO nog veel meer. Want ja, dan worden al die beelden gedeeld en dan zie je alles op Instagram voorbij komen.
Ja.
Dus ik had stiekem hoop dat dat nog een keer zou gebeuren. Nou, 10 oktober gebeurde dat dus inderdaad nog een keer. Dit zijn 2 beelden die ik geschoten heb. Het linkerbeeld is Schermerhorn. Daar staan prachtige molentjes. En het rechterbeeld is de Zaanse Schans, allebei met het Noorderlicht. Ik had deze avond had ik een etentje en ik had toevallig met Albert Dros afgesproken om het Noorderlicht te gaan fotograferen. Nou, dat etentje dat heb ik heel snel afgerond en toen ben ik de auto ingesprongen. En toen zijn we eerst dus naar helemaal naar het noordelijkste puntje van Nederland gereden, ergens bij Coehol in de buurt. Aan het Friese Wad, daar hebben we heel veel foto's staan maken. En daarna zijn we via de afsluitduik naar Schermerhorn gereden. En daar hebben we die tweede show gezien. Die hele avond, dat waren allemaal substormen en dat laaide op. En dat was het dan weer niet. En dan laaide het weer op. En toen uiteindelijk, ik wilde heel graag het Noorderlicht een keer boven de typische molens van de Zaanse Schans fotograferen. Dus we zijn onze trip daar geëindigd. En dat is het beeld wat je aan de rechterkant ziet. En dit is zo uniek, joh. Het Noorderlicht in Nederland is al uniek. Laat staan dat je het in zo'n lichtvelde omgeving en dan nog relatief zo laag ook ten opzichte van de Noordpool ziet. Ja, dat zijn once in a lifetime momentjes.
Wat gebeurt er dan met jou als je dit zo op je schermpje ziet ongeveer?
Ja, dit is fantastisch. De dag hiervoor word je al helemaal hyper, hè? Dus je staat helemaal aan. Ik weet nog dat ik zat dat etentje. Ik heb geen hap normaal door mijn keel gekregen, want je bent alleen maar bezig met jongens, ik moet die auto in. Want zodra het donker is, dan zou het wel eens los kunnen gaan.
Ja.
Dit is waar je het als fotograaf voor doet. Zowel landschap als astro. Hier komt alles een beetje samen.
Ja. Prachtige beelden. Ja. Heel mooi. Gaan we naar de volgende. Wat zien we hier?
Ja, dit was een heel mooi moment. Dit is de Maria Gern. Dit is Zuid-Duitsland. En wat hier best wel uniek aan was, is dat we hadden ik had samen met mijn vrouw een weekje wandelen gepland hier. Nog iets korter dan een week zelf, een beetje ertussenuit. En op het moment dat we in de auto daar naartoe rijden, was het eigenlijk zonnig en droog en lag hier geen vlokje sneeuw. Helemaal niets. Dus wij komen aan en wij checken in en we hebben daar een rondje gewandeld. En die eerste nacht begint het toch te sneeuwen. Dat is ongekend. Ik werd 's ochtends wakker. Ik denk dat er een meter sneeuw boven op die auto lag. En dat hele landschap is in één nacht veranderd van droog en wel groen, maar in ieder geval geen sneeuw. Naar dit.
Sprookjeslandschap.
Naar bijna sprookjeslandschap, ja. En de hele dag ging daar vrij lage bewolking. Dus de toppen van die bergen waren niet te zien. En het was allemaal vrij grijs. En 's avonds trok het allemaal open. En je ziet ook op de foto dat er een soort cloud-inversie in dat dal ligt. Dus dat hele dal dat vulde zich met wolken. Ja, daar kwam zo'n ontzettend kleurrijke zonsopkomst of ondergang kwam daarboven. Ja, dit was een magisch moment, joh. Dit was zo ontzettend mooi. Dus ik heb heel veel de opmerking gekregen, joh, dit had zo een kerstkaart kunnen zijn. Daar lijkt het wel een beetje op.
Nou ja, wie weet, hè?
Ja.
Prachtig.
Ja.
En zeker als je zo verrast eigenlijk.
Ja, dit is totaal onverwacht.
Ja, bizar. Ja. Naar de volgende.
Ja, dit is een leuke. Dus dit is...
Wat zien we hier?
Ja, dus we zien de Melkweg op een strandje in Nieuw-Zeeland. Cathedral Cove heet dat strandje. Dat is in de Coromandel Peninsula, dus op het Noordereiland, helemaal aan de oostkant. En daar staan een paar hele mooie rotsformaties in zee. En ik had eigenlijk, voordat we op reis gingen, had ik de droom om daar de Melkweg te fotograferen. Nou ja, en we waren nog geen 3 dagen in Nieuw-Zeeland en toen werd het dus kraakhelder, dus dat kon daar. Dus ik ben s'avonds ben ik naar deze plek toe gereden, of naar midden in de nacht, want de Melkweg stond pas 's nachts hoog. Dus ik had eerst nog een paar uurtjes geslapen en ik had om 1 uur de wekker gezet. En nou ja, hier zit echt een vacuüm achter, want dit is dit noem je een composietfoto. Dus deze foto is niet op dit moment op deze manier geschoten. En dat komt omdat ik s'avonds naar deze plek toe ben gereden, maar om hier te komen moest je een vrij lang stuk, 1 kilometer of 3, naar beneden wandelen. En ik stond daarboven en ik sta op het punt om te gaan lopen. En ik hoor dus allemaal hele rare, soort onheilspellende geluiden uit de bosjes komen. Okay. En in Nederland ben ik daar niet zo heel erg bang voor. Want in Nederland heb je hooguit een keer een hert of zo wat ergens rondloopt. En zwijntjes, je denkt dat ziet niet zo heel veel. Ze zijn banger voor jou dan jij voor hun. Dus dat gaat over het algemeen wel goed. Maar ja, dan sta je in een vreemd land. Ik had de route naar beneden al een keer gelopen, maar ik heb geen idee wat daar in die bossen zit. En ik werd een soort van bang.
Ja,
dus ik dacht, shit,
snap ik.
Ik durf niet meer naar beneden. En ik moet daar in mijn eentje met een koplampje op naar beneden wandelen. En ik zag het gewoon niet zitten. Dus ik heb daar 's avonds de Melkweg wel staan fotograferen. En ik ben de volgende dag ben ik teruggegaan tijdens Blue Hour. En toen heb ik dus de voorgrond geschoten. Dus de Melkweg staat hier wel zo. Dus de foto's zoals ik hem gemaakt heb, kan je maken. Maar ik heb dus de voorgrond en mezelf heb ik tijdens het blauwe uurtje geschoten. En die foto's heb ik uiteindelijk samengevoegd tot dit beeld. Maar daar heb ik me best wel een beetje slecht over gevoeld. Dus,
ja, waarom dan?
Nou, toen ik net begon met astrofotografie deed ik dit wel vaker. Dus je schiet je Melkweg en je schiet je voorgrond los van elkaar en die blend je dan samen. Maar het grappige is dat ik wel eens een paar van die foto's gedeeld. En weer Albert Ros, die was degene die mij op een gegeven moment challenged. Dus over, joh, maar er is toch helemaal geen reet aan om dat allemaal zo samen te voegen. Waarom ga je dat niet gewoon op die plek zelf staan schieten? Dus naar dat moment toe, alles in één foto. En dan heb je echt een uniek beeld te pakken.
Ja.
En dat heeft me best wel getriggerd om er dus voor te zorgen dat ik eigenlijk nooit een blend maak, zoals dat heet. Ja, en hier kon ik even niet anders. En die plek was zo mooi en dit shot was zo uniek dat ik wilde hem maken. En ik wilde hem ook heel graag in elkaar knutselen. Maar het voelt nog steeds niet helemaal eerlijk of zo. Ik ben er heel blij mee, maar het is niet helemaal eerlijk.
Geen rare aboriginals in de struiken daar liggen.
Nee, uiteindelijk waarschijnlijk zijn er toch iets van zwijntjes geweest. Of possums. Possums heb je er heel veel. Dat zijn een soort van grote buidelratten.
Ja.
Ja, die maken vooral heel veel herrie en die krijsen heel hard. Maar die doen helemaal niks. Die zijn best nog wel lief zelfs. Maar op dat moment zorgde het ervoor dat ik niet naar beneden durfde te lopen.
En een mooie selfie gemaakt.
En een leuke selfie gemaakt, ja. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk bij astrofotografie, om zelf in het beeld te gaan staan. Ja.
Ja, het geeft ook een stukje perspectief, hè?
Ja, een beetje diepte en het leidt je oog zo een beetje die foto in.
En wat een detail in die melkweg, joh. Dat is echt bizar.
Ja, dat kan ook helemaal niet in Nederland, hè. Dat is echt alleen op hele donkere plekken. Dus wat ik zei, La Palma heb je dit soort luchten.
Ja.
Nieuw-Zeeland is nog veel, veel, veel donkerder. Dus dat is ongekend.
Mooi, man.
Ja.
De volgende, ja. Dit vind ik zo'n plaatje.
Ja, dit is een droomshot.
Ja, dit is echt geen droomshot, maar een droomshot.
Droomshot, ja. Nee, je zou zeggen dat het met een drone is, maar het is niet met een drone.
Wat
je ziet hier Mount Bromo, hele beroemde vulkaanformatie op Java in Indonesië. En die plek staat eigenlijk onbekend dat het wel eens voorkomt dat dal zich dus vult met wolken. En dat je een soort cloud-inversie krijgt, dus dat jij zelf boven de wolken staat. En dat komt niet zo heel vaak voor, maar wij hadden de mazzel dat het wel gebeurde. En wat hier wel leuk was, is dat we hadden een hotel op, ik denk een uurtje of drie lopen hier vandaan. Ik zeg bewust lopen, want je kan hier dus ook met een jeep naartoe. En dan boek je een tour en dan word je opgehaald en dan ga je met een jeep door die vallei heen en rijden berg op. Maar mijn vrouw en ik wilden graag lopen. En wij hebben hier voor de Melkweg staan fotograferen boven deze vulkaan. Dus wij zijn midden in de nacht zijn we die kant op gelopen. En we hebben eerst de Melkweg staan fotograferen. En toen zijn we 's ochtends vroeg zijn we doorgelopen naar de top van de rugberg eigenlijk die om deze vulkaan heen ligt. Ja, en die zon die kwam op met al die kleuren. En dat hele dal lag vol met wolken. Die vulkaan die barstte uit aan de linkerkant. Van al die grote witte rookpluim.
Ja,
dit is zo'n bijzonder plaatje. Dit is echt, je moet daar heel erg mazzel mee hebben. Dus ik heb ook heel veel foto's van deze plek gezien waarbij het of helemaal grijs is, dat je helemaal niks ziet. Of dat er geen cloud-inversie is. Ja, en dit, voor ons vielen toevallig allemaal precies goed samen.
Bizar, hè?
Ja.
En je ziet wat licht doet, hè?
Ja.
Ik bedoel, hoe het hier opkomt en hoe het die schaduwen ook veroorzaakt.
En... Ja. Ja, je hebt dat mooie licht. Dus de zon die komt hier aan de linkerkant op en die schijnt vanaf links dan op die bergrug. Ja, dat geeft een heel bijzonder sfeertje. Ja.
Bizar. Prachtplaat, echt waar.
Nou, leuk.
Zuid-Frankrijk.
Ik denk dat dit de foto is waar ik tot nu toe de meeste moeite voor heb gedaan. Dus dat is wel leuk hoe deze tot stand is gekomen. Ik heb op een gegeven moment, ik was op zoek naar, een van mijn grote astrofotografiehelden is Alan Wallace. Die is er helaas niet meer, die is overleden. Maar die heeft een fantastische fotoserie geschoten van het ALMA Observatorium in Chili. En dat is een vrij groot plateau en er staan tientallen telescopen bij elkaar en die gebruiken ze dan voor observaties. En daar mag je eigenlijk niet komen, maar goed, hij had daar waarschijnlijk een soort van uitzondering voor. Moest hij met zuurstofflessen op, moest hij naar dat plateau, want er is veel te weinig zuurstof op die hoogte. En dat was echt een heel uniek verhaal, hij heeft ook hele mooie vlogs van gemaakt. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk ook zoiets schieten, want het voelt een beetje buitenaards bijna hè, van die telescopen. Dus ik ben op Google gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat er in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Dave-Louis, een heel bekend skigebied, zo'n collectie telescopen bovenop een berg staat. En dat is deze collectie telescopen. Dus je ziet hier de Melkweg panorama met daaronder 15 telescopen van het IRAM Observatorium en de eerste Perseïde. Dus dit is in het weekend van de Perseïde meteorietenregen is het geschoten. En... Nou, ik had die plek op Google Maps gevonden en ik dacht, daar wil ik naartoe. Maar dit is 12 uur rijden vanuit Nederland. En ja, je moet niet voor Jan Doedel daar naartoe rijden. Dus het moet ook nog wel helder zijn. Je moet ook wel redelijk zeker weten dat het helder gaat zijn. Dus ik had een lange tijd de weersvoorspelling in de gaten gehouden. En dit weekend leek het 3 dagen achter elkaar helder te worden. Nou ja, dan durf ik toch ook wel te wagen, want 1 van die 3 dagen is dan waarschijnlijk wel raak. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik in de auto gestapt. En toen ben ik 12 uur lang naar Zuid-Frankrijk gaan rijden.
In je eentje?
In mijn eentje. En dan moet je je voorstellen dat hier kan je helemaal niet komen. Dus dit staat boven op een berg. Er gaat wel een lift naartoe. Maar die lift die wordt alleen maar gebruikt door mensen die hier werken. En om hier te komen moet je 7 kilometer stijl een berg op wandelen. Ongeveer 1000 hoogtemeters. Dus nou ja, al je camera's hoor je op je rug. Wandelschoenen aan. Vandaar de wandelschoenen. En lopen. Maar goed, ik had 12 uur in die auto gezeten en ik begin aan die wandeling. Ja, en die eerste keer, ik was na 3 minuten was ik buiten adem en ik merkte dat mijn benen niet meer meewerkten en mijn schouders waren zwaar. Maar goed, ik had heel veel spul meegenomen. Dus ik had een lange lens, ik had al deze lenzen, ik had 2 bodies, ik had een starttrack, alles meegenomen. Dus ik heb die eerste poging afgekapt, ik ben terug naar beneden gegaan en ik denk, weet je wat, ik neem 2 lenzen en 1 body mee. De rest laat ik allemaal in het hotel, dan is in ieder geval die backpack een stuk lichter. Dus ik terug naar die berg en weer omhoog. Maar halverwege die wandeling, joh, ik stortte helemaal in elkaar. En dan moet je je voorstellen dat zo'n paadje hartstikke smal is. Je hebt aan de rechterkant heb je een afgrond van, nou ja, 400-500 meter. Dus je moet het ook wel een beetje veilig houden. Dus nou ja, ik ben uiteindelijk teruggegaan. En een beetje teleurgesteld heb ik s'avonds de Melkweg in een valleitje staan fotograferen daar. En toen ben ik maar naar bed toe gegaan. En toen heb ik eindelijk, na een goede nacht rust, ben ik de volgende dag heb ik een nieuwe poging gewaagd. Ja, en toen ging het wel goed. Dus ik was toen om 3:30, 4 middags was ik hierboven. En toen heb ik heerlijk zitten ontspannen bij dat onderzoekscentrum. En daar werken hartstikke leuke mensen. Die waren heel geïnteresseerd in wat ik daar dan kwam doen. En nou ja, wat dan
dit idee was. Je werd niet weggestuurd?
Ik werd niet weggestuurd, nee. Goed. Maar dat is best wel bijzonder, want je zou verwachten dat hier een enorm hek omheen staat. Maar dit is allemaal vrij toegankelijk. Waarschijnlijk omdat het zo moeilijk is om er te komen. Ja, en toen heb ik een hartstikke lange nacht heerlijk van de sterren kunnen genieten daar.
Maar dit bedoel ik dus met commitment, hè? En ja. Gewoon toewijding om dit voor elkaar te krijgen. In je eentje, 12 uur rijden.
Ja, 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 ik denk, ik heb nog nooit eerder zoveel moeite voor een foto gedaan als voor deze. Ja.
Het mooie is eigenlijk het verhaal eromheen natuurlijk. Hè?
Ja.
En hoe je daar dan zat. En jij weet waarschijnlijk nog precies hoe je je voelde toen je hier uiteindelijk zat.
Ja, ja, dit vergeet je nooit meer. En op een gegeven moment is het donker genoeg en dan zie je die Melkweg tevoorschijn komen. En ja, dat zijn echt hele, hele mooie momenten.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen.
Ja, ja.
Prachtige plaat. En op de volgende foto zien we weer een selfie met die mooie nevels volgens mij. Wat is dit?
Ja, dit is de wintermelkweg. In de winter zie je een ander gedeelte van de melkweg dan in de zomer.
Minder helder, hè?
Een minder helder gedeelte. Ja, het heldere gedeelte zit dan onder de horizon. En je ziet dus een wat zwakker gedeelte. Alleen wat dat zwakkere gedeelte heel erg mooi maakt, zijn die H-alpha nevels. Dus die rode nevels. Dus je ziet hier een panorama van de Wintermelkweg met een oude Romeinse brug. Die is helemaal in elkaar gestort. En een beekje daarvoor met wat reflecties van de sterren. En dit is een plek in Spanje. En dat is wel leuk, want mijn schoonouders die hebben een huis in Portugal. Dus daar gaan we af en toe naartoe. En vanuit dat huis is deze plek ongeveer 3 uurtjes rijden met de auto. Dus ik had, wij zouden een weekje die kant op gaan. En ik had al gescout en ik had heel Google Maps afgestruind naar de mooiste plek om dan de Melkweg te gaan fotograferen. Dit is ook nog een stik donker. Dus voor Europese begrip is dit echt een hele donkere lucht hier. En ik ben toen aan het einde van de middag ben ik deze kant op gereden. En daar heb ik die selfie gemaakt. En ik had deze panorama had ik in gedachten. En dit pakte toevallig ook precies zo uit zoals ik graag wilde. Dus dat bruggetje dat aligned helemaal met de bolling van de Melkweg. Ja, en je ziet dus aan de linker, een beetje midden links van de foto, zie je die rode nevels van Orion. Ja, en die zijn dus niet te zien met een normale camera. Dus die kan je alleen maar fotograferen met een astro gemodificeerde camera. En in dit geval heb ik daar zelfs nog een filter voor gebruikt om dat rode licht nog extra te benadrukken, zodat het er echt uitpopt. Dus je kan bijna, ja, ik krijg wel eens mensen die hierop reageren met, oh, dit is niet echt en dit is allemaal te veel nabewerkt. Dit zit een beetje op het randje wat mij betreft. Het is echt, het bestaat echt, maar je zal het nooit op deze manier zien.
Gewoon, ja, gewoon met blote ogen bedoel je?
Met blote ogen, ja. Ja.
Heb je veel van dat soort discussies over nu ook met de komst met AI en dat soort dingen allemaal?
Ja, met de Melkweg zit je natuurlijk altijd een beetje in een grijs gebied. Hè? Zo van, kijk, de Melkweg zelf, als je op een donkere plek naar buiten gaat, dan zie je een witte, een beetje een soort van wolk aan de horizon of aan de lucht. De details die je op je camera ziet, die zal je nooit met het blote oog zien. En ja, ik vind het heel erg leuk om een beetje een randje op te zoeken. Dus veel kleur eruit stretchen, veel contrast toevoegen. Echt zorgen dat ding enorm popt. Ja, dat levert ontzettend spectaculaire beelden op. Maar ja, is het echt? Ja.
Ja, je noemt stretchen. Dat is de data stretchen die je natuurlijk met je camera opvangt.
Ja.
Ja, en dat is. Maar dat vind ik wel gewoon. Je bent daar op dat moment wel. En je hebt het vastgelegd met je camera. Het is niet dat je het er zelf in hebt geplakt.
Nee. Ik zal nooit. Dus ik vind AI een best wel mooie ontwikkeling. Maar ik zal nooit dingen toevoegen.
Nee, dat bedoel
dus,
ik.
Ja. Dus ik gebruik het wel om bijvoorbeeld ruis weg te halen. Met de Melkweg schiet je vooral op hele hoge ISO-waardes. Dus je hebt vrij veel ruis. Dus ik gebruik AI eigenlijk altijd om ruis weg te halen. Ja, en stel dat er een keer ergens een hele lelijke lantaarnpaal in de weg staat. Of er staat ergens een paaltje of zo wat net niet mooi uitkomt. Nou, dan gebruik ik AI ook nog wel eens een keer om een stukje weg te shoppen.
Ja.
Maar ik zal nooit dingen toevoegen die er niet geweest zijn. Nee.
Het is wel jammer, die discussie wordt steeds meer. Ik hoor het ook van Albert Ros inderdaad, dat hij steeds meer commentaar krijgt. Nou, dit is gemaakt met AI.
Ja.
En dan maakt hij een behind the scenes video van kijk, maar het is echt zo. Het is wel jammer dat het zo
ja.
moet gaan.
Ja.
Maar ja, je hebt altijd van die toetsenbordridders die er zo mee om willen gaan natuurlijk.
Ja, en hoe unieker het beeld, hoe groter het commentaar erop vaak is.
Ja. Nou, ik vind het een prachtplaat.
Leuk.
Ja, en dit is je NASA-feature.
Ja, dit is wel. Nou, dit is trouwens ook wel een leuk voorbeeld van veel commentaar over. Oh, dat kan niet en dat is niet echt.
Oké.
Okay. Wat je hier ziet is. Dit is ook weer de Melkweg in Nieuw-Zeeland. Deze plek heet Castle Hill Rock. Dat is best wel een unieke rotsformatie op het Zuidereiland. En dit is ook wel een leuk verhaal. Dus wij sliepen hier in een forest lodge, in een hut midden in het bos. En ik wilde heel graag de Melkweg hier fotograferen. En ik had al dagenlang de weersvoorspelling in de gaten zitten houden. En het was gewoon slecht. Het was echt, echt slecht. Dus ook voor deze nacht was totale wolken voorspeld. Geen gaatje in de bewolking. Gewoon grijs. En ik dacht, ja, het gaat me niet gebeuren dat ik een kansje mis. Dus ik zet gewoon de wekker midden in de nacht. Dan kijk ik op de radar of ik loop even naar buiten. Als het helder is, dan doe ik een poging. Als het niet helder is, ga ik terug in bed en dan zie ik het wel. Dus ik heb midden in de nacht de wekker gezet. En toen bleek dat er dus een gigantisch gat in de wolking was ontstaan. Precies boven de plek waar ik graag de Melkweg wilde fotograferen. Dus ik ben in de auto gesprongen. En dit is ongeveer, was 10 minuutjes rijden vanaf die lodge. En ik zet mijn camera op en ik richt hem op de Melkweg. En je ziet dus zo'n hele grote witte pilaar met licht in het midden verschijnen. Naast de Melkweg. En dat noem je het zodiacaal licht. Dus dat is een soort van de reflectie van de opkomende zon. Er zijn hele fijne stofdeeltjes in de atmosfeer die reflecteren de opkomende zon. Dus dit is vlak voor zonsopkomst geschoten. En die geven een soort heel diffuus licht. En dat is met het blote oog bijna niet te zien. Behalve als je op een donkere plek bent. Maar op de camera dus wel heel erg goed. Aan de linkerkant de Melkweg. En ik sta mijn foto's te schieten. En ik zie rechts onderin dat er een soort groen-paarsige gloed van het noordenlicht hangt. En nou ja, ik heb 10, 15 foto's geschoten. En alsof het zo moest zijn, vliegt er dus een vallende ster dwars door dat beeld heen, wie je rechtsbovenin ziet. Ja, dit maak je nooit meer mee. Dit is echt een soort once in a lifetime foto met en de Melkweg en het zodiacaal licht en Aurora en die vallende ster. En ja, ik wilde ook nog een unieke compositie hebben. Dus iets met mooie rotsen en nou ja, weer die selfie. Dus ik ben op zoek gegaan naar ja, een manier om dat dan allemaal samen te laten komen. En dat is deze foto uiteindelijk geworden. Ja, dit vergeet je nooit meer. Dit is zo uniek. Dit komt niet zo heel vaak voor.
Maar en hij is viral gegaan daarna.
Ja, dus ik heb die foto heb ik gedeeld. En toen pikte NASA hem op. Dus NASA heeft Astronomy Pictures Daily. Dat is een kanaal waar ze iedere dag een unieke Melkweg, of in ieder geval een unieke ruimtefoto delen. Dat gaat eigenlijk alle kanten op. Dus dat zijn soms platen die de James Webb-telescoop schiet. Maar dat zijn ook foto's, deep sky foto's van hele fanatieke mensen met grote telescopen en dat soort dingen. Nou ja, en ik kreeg op een gegeven moment een mailtje zo van, joh, je hebt deze foto ingediend en die willen we eigenlijk wel graag delen. Dus wat is je verhaal erbij en kan je er wat meer over vertellen? Ja, en een dag later stond hij op het kanaal van NASA en binnen no time had ik er 1500 volgers extra bij. En volgens mij heeft dat ding 40.000 likes gekregen en daar werd overal werd hij gedeeld. En ja, ik heb het nog nooit meegemaakt.
Bizar, man.
Ongelooflijk. Ja.
Geweldig, toch?
Ja.
Ja, ja. Nou ja, en dan zie je dat ook wat het doet, hè?
Ja.
Ik bedoel, ineens je bereik. En dan zien ze natuurlijk ook de rest. Dus ze zien ook dat je dit wel echt dedicated doet, zeg maar.
Ja. Ja,
ja, het is prachtig.
Ja.
Geweldig, man. Ja, inderdaad, ook net dat noordenlicht erbij. Ja, dat is gewoon een cadeautje.
Ja. Ja, nou ja, zuiderlicht hier dus, hè? Want je staat op het zuidelijke halfrond.
Of zuiderlicht.
Dus ik zei net, ja, noordelijk, maar dit is zuiderlicht.
Ja. Zuiderlicht, ik heb het nooit gehoord.
Nee, ja, je hebt twee polen, dus het kan aan de zuidkant net zo goed als aan de noordkant.
Ik ben niet zo vaak aan de zuidkant.
Nee.
Ja.
Ja.
Dit zijn weer twee andere beelden.
Ja, ik dacht, laat ik dan toch ook wat landschap toevoegen. Dit zijn twee beelden uit Nieuw-Zeeland, ook van de afgelopen reis. Aan de linkerkant zie je een drone shot. En dit is best wel een uniek shot, omdat die hele laag sneeuw die daar bovenop ligt, die was er een uurtje hiervoor nog niet, zeg maar, of een dag hiervoor nog niet. Dus wij kwamen hier opnieuw aanrijden. We hebben iets met spontaan sneeuwval, denk ik. Maar wij kwamen hier opnieuw aanrijden en het was alles groen. En s'avonds begon het te sneeuwen. En toen kregen al die bergtoppen, die kregen zo'n prachtige witte laag sneeuw. En dit is een heel klein dorpje en dat was ongeveer een uurtje rijden vanaf de accommodatie waar wij zaten. En ik had op Google Maps had ik al gezien dat daar een hele mooie rivierdelta loopt. Dus dit zijn allemaal rivieren die afkomstig zijn van de gletsjer daarachter. En ik dacht, ja, hoe vet is het als je dat nou met je drone kan fotograferen en dat dan nou ja, met die bergrug erachter. Dus ik heb de drone omgelaten hier en ik heb een panorama gemaakt. En wat het leuke van een panorama is dat je dat panorama effect krijgt. Dus dan bolt de voorgrond bolt een klein beetje.
Een soort groothoek wide angle effect krijg je hier. Ja.
Ja, dus dat zie je ook heel duidelijk op de foto terug. Dus die rivierdelta die bolt zo mooi naar de monding van het meer toe. En het leuke van deze foto is trouwens ook dat hier is Isengard opgenomen van de Lord of the Rings.
Dus
voor Lord of the Rings fans, hier staat de toren van Saruman normaal gesproken. Dus ja, dat was een heel mooi moment. En aan de rechterkant, dat is een strandje, ook op het zuideiland van Nieuw-Zeeland. En het unieke van dit strandje is dat het beroemde Windows 10 strand is. Dus Windows heeft ooit een achtergrond hier zo gebruikt.
De screensaver.
De screensaver van Windows, die is hier gefotografeerd. Ja, en dit is een prachtig strand. En we gingen hier naartoe en ik had helemaal geen verwachting natuurlijk, want je bent hier maar één avond. Hè? Dus dat is hetgeen wat je met reizen vaak hebt, is dat... Normaal gesproken zou ik misschien wel 10 pogingen doen om de mooiste foto ergens te schieten. Met reizen kan dat niet, want je hebt een plan, dus je bent er 1 avond of 2 avonden en dan moet je het mee doen. Ja, en dit was heel tof, want hier hadden we een fantastische zonsondergang met ontzettend veel kleur en wolken en contrasten en dynamiek. En ja, daar hebben we heerlijk even 2 uurtjes foto's aan maken.
Prachtig, man.
Ja, ja.
Zo kom je nog eens ergens.
Zo kom je nog eens ergens, ja.
En de laatste.
En dit is de laatste. Dit is een foto die ik geschoten heb met een van onze camperreizen of caravanreizen. Ik vind dat altijd wel leuk om te vertellen. Dus wij hebben een paar jaar geleden, een paar jaar geleden hebben wij een mini-caravan gekocht. En wij stonden op het punt, gaan we een camper kopen of gaan we een caravan kopen? Nou, we hebben uiteindelijk voor een caravan gekozen. Omdat je die makkelijk los kan koppelen. En dan heb je altijd je auto. Precies. En dan kan Dini, mijn vrouw, die kan lekker thuis blijven. En die kan een boekje lezen. Of die hoeft niet altijd mee. En ik kan dan de auto meenemen en de hoort op gaan. Ja, en dit was een fantastische reis door Schotland met die caravan. Dit is bij Glencoe. Je ziet een bergtop met een heel mooi watervalletje daarvoor. Normaal gesproken stroomt daar veel meer water doorheen. Maar nou ja, er was vrij weinig regen gevallen. Dus het vormde een best wel subtiel stroompje. Ja, en Schotland staat bekend om zijn slechte weer. Dus het is vrij veel regen, veel bewolking, over het algemeen grijze dagen en avonden. Maar wij hebben 3 weken lang dit soort spectaculaire zonsondergangen gehad. Dus het was eigenlijk iedere avond genieten.
Prijsschieten. Ja.
Ja, zelfs een paar keer de melkweg kunnen schieten in Schotland. Nou, dat komt echt niet zo vaak voor dat lukt. Ja, en dit is een fantastisch beeld. Hier rij je eigenlijk zo naartoe. Het is een vrij bekende plek. Je hoeft maar 10 minuten te lopen en dan sta je aan de kant van dit watervalletje. Ja, en dat komt allemaal zo mooi samen. Ik vind de gelaagdheid in dit soort foto's altijd heel erg leuk. Dus je hebt dat meer of dat beekje aan de voorkant met dan die 2 watervalletjes en zo'n rotspunt erachter met die berg. Ja, en dan dat warme licht.
Diepte.
Ik kan hier ontzettend van genieten.
Ja, dat snap ik helemaal. Prachtig, man. Wat een beelden.
Ja.
Echt ongelooflijk. Wat een beelden.
Ja, nou, dankjewel.
Hey, zoals je wellicht weet in de podcast, heb ik ook altijd een paar stellingen.
Ja.
En daar wil ik graag een eens-oneens van je krijgen. Ready?
Ja.
Fotografie is meer kunst dan techniek. Eens of oneens?
Ja, eens.
Digitale fotografie heeft de magie van analoog weggenomen.
Nee, dat denk ik niet.
Een goede foto kan alleen gemaakt worden met dure apparatuur.
Ja, je zou zeggen van wel, maar nee hoor.
Nabewerking is net zo belangrijk als het maken van de foto zelf.
Ja, dat vind ik voor mij wel. Maar ja, in het algemeen weet ik niet, maar voor mij is dat wel het geval. Ja.
Een foto moet technisch perfect zijn.
Nee, helemaal niet.
Fotografie is echt een vak.
Ja.
Iedereen kan een fotograaf zijn met de juiste spullen.
Iedereen kan een fotograaf zijn, maar dat heeft niks met spullen te maken.
Dat is wel waar, ja. Technische perfectie is belangrijker dan artistieke expressie.
Nee, of niet.
Fotografie is een vorm van jezelf uitdrukken in beelden.
Ja, dat denk ik ergens wel. Ja.
Een goede fotograaf moet ook een goede marketeer zijn.
Nee.
Zwart-wit of kleur?
Kleur, 100% kleur.
Smartphone fotografie bedreigt de professionele fotografen.
Nee.
Foto's in zwart-wit zijn saai.
Nee, daar ben ik het ook niet mee eens, gek genoeg.
Je kunt als fotograaf niet zonder social media.
Ja, nee, ik ben het daar niet mee eens. Maar het is wel lastig in deze tijd.
Ja, hè?
Ja,
Ja, je bent wel redelijk actief, toch?
Ik heb echt een haat-liefde verhouding met social media. Dus ik vind social media heel erg leuk, maar ik hecht er ook veel te veel een waardeoordeel aan. Dus als ik niet genoeg likes krijg op een foto, of als een foto het iets minder goed doet dan een andere foto, dan kan ik me daar ontzettend slecht over voelen.
Oh, echt, ja?
Ja, ja, dat gaat echt, dat neemt een loopje met me. Ja,
oh.
Zo extreem, zoals zo'n grotfotootje wat ik dan van de week gisteren deelde. Ja, dan ben ik bijna obsessief bezig met, komen daar likes op? Vinden mensen dat mooi? Is daar interactie mee? Wordt dat gedeeld?
Waar komt dat vandaan dan, dat je daar zo bezig bent? Geen idee.
Ik denk misschien een beetje onzekerheid of zo. Dat je soms toch twijfelt van, ja, is het mooi genoeg wat ik maak? Is het goed genoeg wat ik maak? Vinden andere mensen het wel mooi? Ja, en als daar dan weinig interactie op zit, dan heb ik toch wel de neiging om daaraan te gaan twijfelen.
Jeetje,
Ondanks dat ik weet dat het misschien helemaal nergens op slaat of dat het niet terecht is. Ja. Maar ja, ik heb wel een beetje een haat-liefde verhouding met social media wat dat betreft, ja.
Oké. Nou, ja. Ik zou gewoon lekker door blijven posten als ik jou was. Ik heb nog een paar vragen binnengekregen.
Ja,
maar gezien de tijd, we hebben nog een paar minuutjes, kan ik helaas niet alles beantwoorden of behandelen. Maar Roger Jansen, Pictolux, die zegt, ik heb geen vragen, alleen maar kudo's. Nou,
dat is leuk.
Lekker kort. Maar het is een heel mooi compliment. Ik heb trouwens heel veel complimenten op jouw werk binnengekregen. Dus al wat gaaf wat die jongen allemaal maakt.
Leuk.
Rob die vraagt, Rob Sali, ik vind het fascinerend wat je doet. Waar haal je inspiratie vandaan bij astrofotografie?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, ik heb wel een aantal grote accounts waar ik veel naar kijk. Dus Tom Ray is een Nieuw-Zeelands astrofotograaf waar ik veel bewondering voor heb. Ik noemde Alan Wallace al heel eventjes. Maar ik denk, mijn inspiratie komt vooral uit landschappen. Dus ik wil mooie plekken fotograferen met die sterrenhemel. En daar kan ik me helemaal in verliezen. En dan is het lang zoeken op Google Maps, voorbeelden ergens zoeken, landschappen zoeken. En ja, proberen om een beeld in mijn hoofd te vormen van die grote sterrenhemel die daar dan boven hangt.
Ja,
ja, dat is hetgeen waar ik de meeste inspiratie uit haal.
Geweldig.
Ja.
Corné vraagt, hoe vond je de week op La Palma met de Astro-Bros?
Ja. Eens maar nooit meer. Nee.
Was hadden het al even over gehad. Ja, goed zo.
Ja.
Mark Hopman vraagt, bij Astro gebruik je ook een nachtfilter? Volgens mij zei je dat net ook over die foto in Spanje.
Ja.
Dus ja, hoe gebruik je dat en welke is dat?
Nou, ik gebruik geen nachtfilter. Dus mijn melkwegfoto's zijn eigenlijk allemaal gewoon met een normale camera geschoten. Ik gebruik dan wel die gemodificeerde camera, maar ook niet voor alles. Dus vrij veel beelden zijn ook gewoon met een normale foto geschoten. Alleen als je die nevels wil fotograferen, ja, dan helpt een filter wel. Dat is een H-alpha filter. En die zorgt ervoor dat het rode licht net een beetje benadrukt wordt.
Ja.
Alleen moet je je wel realiseren, en ik kan er wel een keer een voorbeeldje van delen op Instagram, dat zo'n foto is dan volledig rood. Dus er zit geen andere kleur meer in, die is volledig rood. En je moet in de nabewerking moet je verschillende beelden met elkaar gaan combineren om die nevels te laten poppen. Dus als je gewoon een melkwegfoto wil maken, pak gewoon je camera en een grote hoeklens en dan kan het waarschijnlijk. Daar heb je geen gekke dingen voor nodig.
Ja, dus dat is gewoon zeg maar 15, 20 seconden f2.8 en dan kan je al iets komen zien.
Ja, lenswijd open en 15 tot 20 seconden inderdaad. ISO meestal zo rond de 3000, 3200 en dan kom je een heel eind. Zeker in Nederland.
Hey Koen, je zei net al even, ik heb een grote fuck-up gemaakt met wat bang zijn voor struiken en tenminste geluid dat eruit kwam. Maar zijn er nog anders wel eens dingen gebeurd, technisch gezien, dat je bijvoorbeeld gewoon echt een foto helemaal hebt verkloot?
Nou, op zich valt dat mee. Ik heb nog wel één mooie. Dus ik was dit interview aan het bespreken met mijn vrouw. En die zei toen zo, ja, wat ga je dan insturen als fuck-up? En zij kwam toen met een voorbeeldje uit Bangkok. Ik heb midden in de stad heb ik daar mijn drone de lucht in gelaten. En dat mag eigenlijk niet. Maar ik dacht, nou, zolang dat niemand wat zegt, dan prima. En ik heb een fantastische panorama geschoten van die skyline met een ondergaande zon en een brug ervoor en alle lampen die aangaan. Heel indrukwekkend beeld. En ik sta dat schieten, helemaal enthousiast. En ik kom thuis en ik laat die foto's in. En toen bleek dat mijn drone op JPEG stond.
Oh, nee.
En dat ik geen RAWs had geschoten, alleen maar JPEGs.
Oh.
Ja, nou ja, dat is denk ik een classic. Die maakt iedere fotograaf wel een keertje mee, maar ik moest hem nog meemaken.
Ja,
ja, dat is gewoon stom. Gewoon niet opgelet. Te snel in alle enthousiasme doorgeklikt.
Nou, ik snap het wel, want als jij door een Bangkoknese agent op je schouder wordt getikt, mag je daar dus wel in.
Ja, ik dacht ik moest snel zijn.
Ja, precies. Hey, wat heeft fotografie jou nou als mens gebracht?
Ik denk dat ik misschien nog wel meer bewondering voor de natuur heb gekregen. En vooral de unieke momenten in de natuur. Dat is iets wat ik eerder nog niet opzocht. En nu wel. Dus normaal gesproken, ik ging al veel wandelen. Ik ging al veel naar de bergen. Ik vond het al leuk om veel de hort op te zijn. Maar nooit 's ochtends vroeg. Nooit met een dik pak mist. Nooit met mooie kleuren in de lucht. Ja, dus daar heb ik heel veel aan overgehouden.
Goed zo.
En daarnaast, ja, het zorgt voor een stukje rust. Dus ik kan heerlijk ontspannen als ik gewoon 's ochtends een ochtendje in mijn eentje... Vooral in mijn eentje, dat vind ik het leukste. Ik hou er niet zo van dat er heel veel andere fotografen zijn. Maar gewoon in mijn eentje in een mistige ochtend of onder de sterrenhemel staan.
Ja. Ja, en vriendschappen heb je er volgens mij ook aan over
gehad. En vriendschappen, ja. Ja, mooi. Ja, zeker.
Heb je nog dromen of een beeld dat je graag wil maken?
Ja, ik zou nog wel veel meer naar het zuidelijke halfrond toe willen.
Okay.
Dus het zuidelijke halfrond heeft een sterrenhemel die is niet te vergelijken met het noordelijke halfrond. Dat komt omdat het zuidelijke halfrond richting de Melkwegkor gericht staat. Dus je hebt veel meer heldere sterren daar. Ja, ik zou heel graag nog een keer naar Chili willen. Dus naar zo'n groot plateau en dan daar met die, nou ja, met dat Alma Observatorium bijvoorbeeld foto's maken. Namibië staat ook nog hoog op de lijst met al die dode boompjes en daar de Melkweg achter. Patagonië, dat is denk ik de droom op dit moment. Zowel qua Melkweg als qua landschap. En wat ik zei, ja, wij wandelen heel erg graag. Dus ik ga het liefst staan met een backpack op mijn rug en een tentje. En de wandelschoenen aan. Gewoon lekker 3 weken lang de wildernis in.
Oh, geweldig.
Is dat, ja, dromen genoeg.
Mooi man, houden we zo.
Ja.
Hey, de allerlaatste vraag. Is in wiens verhaal ben jij nou nog geïnteresseerd? Oftewel, wie zou er een keer in die stoel moeten komen zitten?
Nou, ik denk sowieso van de astrobroos Corné maar wel een keertje aansluiten. Dat zou ik heel leuk vinden. Martijn en John hebben ook allebei mooie verhalen.
Misschien moeten we gewoon de groep een keertje gewoon voor een special gewoon, uitnodigen. Voor
een astro special met de broos, dat is misschien wel een leuke.
Ja, dat is wel een leuke idee. Goeie, nou ja. gaan we dat organiseren.
Leuk.
Hey, ik ben echt nogmaals super geïnspireerd door je beelden. Maar ook zeker door de verhalen erachter. Door de toewijding die jij legt in het maken ervan.
Ja.
Blijf gewoon alsjeblieft zo doorgaan. Ik bedoel, je inspireert mij er ook echt mee. Ik geniet er elke keer weer van. En je bent ook nog een super leuke, relaxte gast die er heerlijk over kan vertellen. Dus thanks voor je komst.
Ik doe mijn best. En leuk dat ik hier mocht zijn. Bedankt.
Dankjewel.